Hebreeën 1 beschrijft dus hoe de Heer Jezus, of beter dat de Heer Jezus, gezeten is aan de rechterhand Gods, nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. En bovendien, dat is in overeenstemming met wat het Oude Testament daarover heeft aangekondigd. Vandaar dat wij enige schriftplaatsen kregen, al of niet voor de hand liggend, die dat aankondigen of waarin dat besloten ligt. En waarin in ieder geval wordt vastgesteld dat de Messias, dat wil zeggen de zoon van David, dan toch wordt aangesproken als God. Of over hem wordt gesproken als God. Of eventueel over uw God. En over, het als, over degene die niet veranderd zou worden, die dezelfde zou zijn en zijn jaren zouden niet ophouden. Hoewel er onderweg melding gemaakt wordt van afbreken, wegbreken, wegnemen in het midden mijner jaren enzovoorts. Niettemin wordt uitdrukkelijk gezegd dat dat niet zou gebeuren en dat zijn vijanden gezet zouden worden tot voetbank zijner voeten. Niet ooit een keer in wat nu nog toekomst is, maar officieel dat dat al gebeurd is, in de opstanding en hemelvaart van Christus, of korter gezegd in de verhoging van Jezus. Dat is zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat neemt niet weg dat de strekking van dit hoofdstuk niet is dat we ons nu als iets nieuws verteld wordt dat de Messias en Jehovah, dat dat hetzelfde is. Dat wil zeggen, de Messias is Jehovah en Jehovah is de Messias. De strekking van het schriftgedeelte is dat hoewel Jezus de Messias is en dus al zijn vijanden aan zijn voeten zijn onderworpen, dat hij vooralsnog en in afwachting van dat hij ten andere malen zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid, dat is een paar hoofdstukken verder, dat hij in afwachting daarvan spreekt. Nou ja, hoofdstuk 2 zegt, in afwachting daarvan leidt hij vele zonen, hij is zelf immers een zoon, leidt hij vele zonen tot heerlijkheid en bevindt hij zich te midden van een grote gemeente. Dat staat halverwege hoofdstuk 2 ergens, maar daar ben ik nu nog niet. Maar ik probeer even wat samen te vatten en een lijn vast te houden. Eigenlijk is het zo dat, nou ja, vers 2 tot en met 14 van hoofdstuk 1 beschouwd moeten worden als een zijlijn, als een parenthese, een intermezzo, een kanttekening, een voetnoot, hoe je dat maar zegt. Ik blijf volhouden, ik roep dat al jaren en waarschijnlijk weet u dat ook, dat je vers 1 van Hebreeën 1 moet voortzetten in hoofdstuk 2 vers 1. Wat daartussen staat, oké, dat is commentaar. Want wat er staat is, God heeft voortijds veelmaal en op velelei wijze tot de Vader gesproken door de profeten. En in deze laatste dagen, diezelfde God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Als je het zo doet, dan kun je die woorden van ons meteen weer doorstrepen. Want je weet ook meteen dat het fout is, hè? Dat had dan eventueel moeten zijn van hem. Dat slaat op die zoon, logischerwijze. Maar het hoort er helemaal niet te staan. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, of wat. Omdat wij namelijk het woord horen van de zoon. Dat dat niet onmiddellijk gebeurt, maar middelijk. Dat wil zeggen, niet rechtstreeks, maar dat hij spreekt via personeel. Dat is inderdaad zo, dat weten wij maar al te goed. En waarschijnlijk moet je in dat verband ook het laatste vers van Hebreeën 1 meelezen. Namelijk over die engelen die gedienstige geesten zijn die uitgezonden worden onder degene wil die de zaligheid beërven zullen. Dat woord engel, of dat nou Hebreeuws of Grieks is, maakt weinig verschil. Het woord engel heeft de betekenis van een boodschapper, een bode. Dat is wat het echt betekent. En die worden dus uitgezonden met een boodschap die rechtstreeks komt van de Zoon. Die heeft wat te zeggen, die draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Of zoals Johannes het dan formuleert, wellicht, hij is het woord. En ik bedoelde niet Johannes 1, want ik vind dat Johannes 1 misbruikt wordt voor dat doel. Het is Openbaring 19. Althans rechts onderaan de bladzijde. Zijn naam is het woord Gods. Staat er over de Heer in zijn wederkomst. Maar hij spreekt in onze dagen. En daarom moeten wij ons meer dan wie? Meer dan de vaderen tot wie in het verleden gesproken werd. Daarom moeten wij ons te meer houden. Iemand heeft uitgevonden dat omdat het om vaderen gaat, gaat het om Israël. Want die vaderen, dat is dan Israël. Want God heeft in het verleden toch tot Israël gesproken. Dan moet ik u zeggen dat een hardnekkig misverstand is, weliswaar. We zullen er wel nooit van afkomen. Maar het idee is, het Bijbels idee is dat God maar niet tot Israël sprak. Maar dat God zijn woord gaf aan Israël, omdat Israël dat woord zou beheren en wel degelijk prediken. Bekendmaken, bewaren als koninklijk priesterlijk volk. Dat dat in de praktijk niet gebeurd is. Ja, dat weten wij. Dat is de geschiedenis van de mens in elk geval. Hij beantwoordt niet aan Gods wensen. Maar God, natuurlijk, het woord Gods is vanzelfsprekend eerst overgedragen aan dat priesterlijke volk. Dat verantwoordelijk werd voor de boodschap. Maar het begrip vader hier slaat me niet op vaderen van Israël of zoiets. God heeft van de beginnen gesproken en niet vanaf Abraham of iets dergelijks, maar wel degelijk vanaf Adam. De vaderen gewoon voorgaande geslachten, dat is wat het betekent. En wij, die kinderen, dat zijn gewoon volgende geslachten, dat heeft met afstamming als zodanig niks van doen. En het begrip Israël, dat is misplaatst trouwens helemaal. In het opschrift alleen al boven dit Bijbelboek. Want er is geen spoor van te vinden dat geschreven zou zijn aan Hebreeën. Weet je wat je vindt? Het is geschreven aan gelovigen. En aan gelovigen wordt uitgelegd wie de Heer is en wat hij doet in onze tegenwoordige tijd. De tragiek, maar je hoort dat. Ik zeg dat bij wijze van excuus, maar u hoort dat waarschijnlijk, hopelijk ook niet voor het eerst van mij. De tragiek is dat men alles wat de Bijbel schrijft over het tegenwoordige werk van Christus wegverklaart naar het verleden. En als dat niet helemaal lukt, dan verklaart men het weg naar de toekomst. En wat je dan in het heden hebt, niks. Ultradispensationalisme kenmerkt zich door dat leer dat God in het verleden wat gedaan heeft en dat hij in de toekomst wat zal doen, alles in overeenstemming met zijn plan. En vandaag doet hij iets, in onze bedeling doet hij iets wat daar niks mee te maken heeft, wat niet berust op Gods beloften in het Oude Testament, dat niet berust op beloften gedaan aan Abraham. De gemeente is niet de vervulling van beloften aan Abraham. De gemeente bestaat dus ook niet uit zonen van Abraham op grond van geloof enzovoort. Staat er volledig buiten, zegt men. Men plaatst heel het tegenwoordige werk van Christus, wat het ook wezen mogen, buiten de heilsgeschiedenis. En daarom ga ik er nogal eens tegen tekeer. Verder heeft dat niet zoveel zin natuurlijk, dat weet ik heus wel. Maar het gaat erom dat ik in ieder geval laat weten dat ik me die lering bewust ben, en maar dat ik er niets van moet hebben. En ik niet alleen niet, mijn vader ook niet. Zeg ik er ook maar een keer bij, want dit wordt het ook nogal eens in de schoenen geschoven. Postuum, notabene. Die zei daarover, de mensen die dat leren zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. Dat zei hij. En dat is al heel lang geleden hoor. Maar goed, meer wil ik u daar niet over vertellen. Wat ik u moet vertellen natuurlijk, is dat de Bijbel wel degelijk nadrukkelijk spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Maar ik waarschuw maar weer, men redeneert het weg. Helaas. En wij komen dat nog tegen, nog meerdere malen, dus ik zeg het nu ook maar. Waar het om gaat namelijk, is dat de Heer in het verleden wat gedaan heeft, dat wordt ook naar het verleden geschoven, hier, in een tussenzin die bijna gênant is. die van nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Je kunt hem ook weglaten, daar mis je niks om. Het is maar een tussenzinnetje, maar ja, zo is het wel. Het is nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daarvoor dus niet. Nou ja, ver daarvoor dus wel, maar dat is al helemaal niet aan de orde. Want de Heer Jezus in zijn tegenwoordige positie is genomen uit de mensen en gesteld bij God in zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Dat is hoofdstuk 5 vers 1. Dat is niet ver weg hoor, dat is maar één bladzijde omslaan waar dat staat. En ik weet niet of u hoe ver u op de hoogte bent, maar het eigenaardige is dat men dat vers niet eens wil toepassen soms op Christus en zegt, ja, maar dat gold voor de oud-testamentische priesters. Terwijl het, dat is natuurlijk zo, maar het gaat erom dat het hier wordt toegepast op de Heer Jezus. Naar dat model. En waarom wil men dat niet? Omdat het volgende vers zegt dat hij behoorlijk, dat is naar behoren, en dat betekent zoals het behoort, in gewoon oorspronkelijk echt Nederlands, die zoals het behoort, en gevraagd kan worden, medelijden kan hebben met de onwetende en dwalen, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En dat wil men al helemaal niet toegepast hebben op de Heer Jezus. Dat hij met zwakheid omvangen was. Want ja, dan krijgt men weer oneenigheid met Nicea. Toch? En toch leert de Bijbel dat. Hierna trouwens, de hierna volgende verse, nog veel sterker. Trouwens, want daar wordt gesproken over de smekingen die hij geofferd heeft met sterke roeping en tranen. En er wordt gesproken over de gehoorzaamheid die hij geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, enzovoorts. Want hij was mens en daarom per definitie met zwakheid omvangen. Want het woord voor mens, nou goed, dat schiet men eens te binnen, het Hebreeuwse woord voor mens betekent eigenlijk zwak, ziek en misselijk. Anash, enos zeggen we dan, anash. Het komt het meest overeen met ons Nederlandse woord sterveling. Het is ziekte. Een mens is per definitie een zwakkeling. En vergis u niet, Bijbelse gedachtegang is altijd gebaseerd op het Hebreeuws, op het Oude Testament. Dat is wat het is. En vandaar, een mens is een zwakkeling. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? Daar staat inderdaad het enos, en de verkorte versie daarvan is ish. Maar blijft dezelfde betekenis. En in tweede instantie staat er dan, en wie is de zoon, of wat is de zoon des mensen? En dan heet het Ben Adam. Wie is de mens dat gij zijner gedenkt? En wie is de zoon van Adam dat gij hem bezoekt? Maar impliciet, iemand die met zwakheid omvangen is. Maar het is de Heer Jezus, dat is het antwoord op de vraag. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Zie? Gezet aan de rechterhand Gods, sindsdien. Maar hij is degene die tot ons spreekt. Laat ik niet vooruitlopen. Hij is degene die tot ons spreekt in deze laatste dagen. Hij is verantwoordelijk voor dat woord. Want de hogepriesterlijke functie van Christus nu, van Christus die is, de hogepriesterlijke functie is niet die van het brengen van offers dag in dag uit. De hogepriesterlijke functie van Christus is dat hij het woord bedient, onderhoudt, bewaart, betracht, hoe zeg je dat? Bewaart, onderwijst, ons doet horen, bij ons brengt, op wat voor wijze dan ook. Enzovoort. Dat is de priesterlijke functie. Dat daarbij, bij een priesterlijke functie, ik kijk weer even vanuit het Oude Testament, dat bij de priesterlijke functie inderdaad hoort het volbrengen van rituelen. Dat mogen dan zo zijn, maar de idee is natuurlijk toch dat die rituelen een onderwijzende functie hebben. Dat die rituelen aanschouwelijk voorbeeld zijn. Misschien pas achteraf, dat wil zeggen misschien is pas achteraf zo dat men ze begrijpt. Retrospectief, terugkijkend enzovoort. Dat mogen dan zo zijn, maar niettemin, ze hebben een illustratieve functie. Dat is ook wat deze Hebreeënbrief uiteenzet. Nou ja, uiteenzet is misschien een groot woord, maar dan toch even voor ons neerzet en een kleine demonstratie daarvan geeft in hoofdstuk 8 en 9, namelijk over de gebruiken rondom Grote Verzoendag, de gebruiken, de voorschriften. Of het gebruikelijk was, dat waag ik te betwijfelen. Maar de voorschriften met betrekking tot Grote Verzoendag en wat daar dan de betekenis van is. En onderweg vind je die dingen terug in wat beeldspraak, zo hier en daar. Ook ons paaslam is voor ons geslacht. Met geen andere uitleg dan het paaslam is een type van Christus. En de rest moet je er zelf bij bedenken of zo. Wat je geacht te begrijpen. Dan, oh, zit dat zo? Zie? Maar de priesterlijke functie is het onderwijzen van het woord Gods. De priesterlijke functie is dat de lippen van de priesters het woord bewaren. Of de waarheid bewaren. Of hoe dat maar heten mag. Dat is wat de Bijbel daarover zegt. En dan moet ik er nog bij zeggen dat het begrip priester, ja, dat is ons Nederlandse woord is een verbasterde term. Het komt van presbyter. En dat betekent oudste. Ouderling. Dat is Grieks, hebben ze mij verzekerd. Dus toen maar. Het woord voor priester is in het Hebreeuws kohen. Maar het is niet altijd vertaald met priester. Omdat, ja, hoe zou ik vertalen met priester? Dat woord hebben ze moeten uitvinden in het Nederlands voor dat doel. Het wordt soms ook moet ik even nagaan hoe het ook vertaald wordt. Nou, ik weet niet hoe het soms ook vertaald wordt. Maar het woord kohen heeft de betekenis van een ambtsdrager. Meer niet. Iemand die in een officiële, gezaghebbende functie geplaatst wordt. Het zal u misschien verrassen, maar ons woord koning komt gewoon van kohen. Dit is het. Meer kan ik daar niet over zeggen. Ik heb trouwens een Jood gekend, die heette Kagan, van zijn achternaam. Met de voornaam Mark. Mark Kagan. Ik heb nooit begrepen dat Kagan ook gewoon Cohen was. Maar tegelijkertijd was het ook de koninklijke titel van de koningen van de, hoe heet het ook weer, dat volk in Oost-Europa, help me even. De Gatsaren, van de Gatsaren. En pas toen ik over de Gatsaren las, die immers als volk in geheel tot het Jodendom zijn overgegaan. En eigenlijk de bakermat zijn van de Askenazische Joden, wat ze niet fijn vinden, maar het is nu helemaal zo. Maar bij hen bestond die titel ook. Niet als priester, maar als koning, als machthebber, enzovoorts. Kortom, Cohen betekent gewoon een beambte. En toen zei iemand nog uit kringen waar ik vandaan kom, in de gemeente zijn geen ambten. Mijn reactie is, alle gelovigen hebben zo'n ambt. Alle gelovigen zijn priesters, sta ik er maar vanaf wat je verstaat onder zo'n term. Zie? Heel wat verwarring en ook heel wat onbijbelse gedachten, zal ik maar zeggen, zijn gebaseerd op het niet begrijpen van bepaalde bijbelse termen. En dat maakt het zo lastig, maar daarom leg ik het ook een keer uit. Hè. De priester is verantwoordelijk, is iemand met een verantwoordelijke baan, officieel aangesteld om wat te doen, om het woord te bewaren, want gezag komt uit het woord van God, fundamenteel. Dat er wat wildgroei omheen is in deze wereld, dat is voor iedereen duidelijk. Maar er is maar één ding gezaghebbend, dat is het woord van God. En daarmee zijn degene aan wie het woord is toevertrouwd gezagsdragers. Zo heet dat nou eenmaal, want het woord is gezaghebbend. Maar Christus is de oversterden, maar de overpriester, de hoge priester, de grote priester, de grote hoge priester, soms worden die termen zelfs bij elkaar gebracht, over zijn volk, maar zijn volk is een priesterlijk volk. En tot op heden is dat de gemeente. Heb u dat nog? Wat ik nou gezegd heb, dus impliciet, is dat het niet de bedoeling is van priesters dat ze sterven. Maar dat staat ook expliciet hier in Hebreeën. Er staat dat ze door de dood verhinderd werden te blijven. En binnen het kader van onze cursus begrijpend Nederlands, begrijpelijk lezende, dan moet ik dan toch zeggen dat de term ze werden verhinderd te blijven impliceert dat het de bedoeling was dat ze zouden blijven voor altijd, maar helaas door de dood werden zij verhinderd. Priesters worden niet geacht te sterven, dat is niet de bedoeling. En de hoge priesterlijke functie van Christus was dus niet dat hij gekruist werd. Sterker nog, ditzelfde Bijbelboek zegt een paar bladzijden verder dat hij, toen hij gekruist werd, geen priester was. Dat was hij niet in zijn levenswandel op aarde, dat was hij ook niet in zijn dood. En voor degene die de kruisiging een offer willen noemen, ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet, voor degene die de kruisiging een offer willen noemen, moet ik u zeggen, ja, in de Nederlandse taal is er geen enkel bezwaar tegen zo'n formulering, maar het is dan toch niet het offer dat Christus zou brengen als hoge priester, want hij was geen hoge priester. Daarna pas, maar dat is een zijlijn, nu eventjes, een voetnoot moet ik zeggen. Daarnaast moet ik u zeggen dat men het kruis niet moet verwarren met een altaar. Want het kruis was een slachtbank, geen altaar. Dat is ook een misverstand, hè? Men sterft niet op een altaar, men komt op een altaar tot leven. Op het altaar stijgt het op tot God, was de bedoeling. En voor zover er gestorven moet worden, of hoe je dat maar zegt, dat is op de slagbank. En van de Heer Jezus staat, via enige metaforen, dat hij ter slagbank werd geleid. Dat is Jesaja 53, niet naar het altaar. En pas in zijn opstanding, daar gaat de Hebreeënbrief over, werd hij gesteld tot hoge priester. En u merkt waar we het nu over hebben. We hebben het nu over het verschijnsel dat men het tegenwoordige werk van Christus, zijn functie als hoge priester, wegredeneert naar het verleden en zegt, ja, dat is toen hij gekruist werd. Toen hij als hoge priester verzoening deed voor de zonden van zijn volk. Daar heeft men een tekst voor, dat is Hebreeën 2. Daar staat dat de hoge priester dat zou doen, verzoening doen voor de zonden van zijn volk. Maar ik moet u zeggen, de kruisiging van de Heer Jezus was niet het middel waarmee hij verzoening deed voor de zonden van zijn volk. Dat was waarmee hij verzoening deed voor de hele wereld. Toch? Oké. En daarna, sindsdien, doet hij verzoening voor de zonde van zijn volk. Dat wil zeggen, reinigt hij hun harten van een kwaad geweten. En dat doet hij door zijn woord. Door het bad des waters, door het woord. Ik vertel dat samenvattend en daarom laat ik tekstverwijzingen weg. Maar ik citeer ze wel en ik hoop dat u ze herkent. Hij reinigt zich in eigen volk. En onze harten worden gereinigd van een kwaad geweten. Om de levende God te dienen. Maar ook teksten als het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Gaat niet over de kruisiging van de Heer Jezus en het bloed van Golgotha. Als je het zo mag zeggen dan. Het gaat over de levende Christus nu. Dit was 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Ja, niet Sully. Ons reinigt ons van alle zonden. Dat gaat over zijn volk, gaat over wedergeboren mensen die in het licht wandelen, staat er allemaal bij, enzovoort. En het werkt ook alleen voor zover wij in het licht wandelen. Dat is wat er allemaal staat. Het is het tegenwoordige werk van Christus. En dat, zo wordt het in Hebreeën ook daadwerkelijk beschreven. En daarom moeten wij ons te meer, 2 vers 1 van Hebreeën, houden aan hetgeen gehoord is, of wat. Want dat is hetzelfde. Wij moeten ons meer dan de Vader houden aan hetgeen gehoord wordt, opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Wat dat betekent, heb ik nou denk ik ook wel uitgelegd. Het gaat over het een, maar wij doen net alsof het over wat anders gaat. Wij kleuren weer buiten de lijntjes. Bedankt aan Robert Doornbos voor de popularisering van de uitdrukking. Maar dat terzijde, u weet wel, dan kennen we het onderscheid niet meer tussen wat de Heer in het verleden gedaan heeft en wat hij in de toekomst ons nog zal doen. Oké. We hebben nog een theorie, laat ik die dan, het kan nog net. We hebben nog een theorie die zegt, hij is wel hoge priester, Christus, maar dat is nog niet aan de orde geweest, ook niet vandaag voor ons, want de hoge priester is hoge priester van het nieuwe verbond, dat staat hier. En het nieuwe verbond is beloofd aan Israël, en dat is dus niet de gemeente. En dus het hoge priesterschap van Christus, inclusief zijn nieuwe verbond, dat wordt pas in de toekomst geïmplementeerd. Dan wel, het wordt pas in de toekomst actueel in de wederkomst van Israël, of in de wederkomst van Christus, de terugverzameling van Israël en wat het maar wezen mag. En nou is de vraag, waar zit de fout in de redenering? De fout in de redenering is een heel simpele. Nou, het waren er een paar, maar vooruit. Maar de belangrijkste is waarschijnlijk deze, dat men zegt het nieuwe verbond is beloofd aan Israël en dus niet aan iemand anders. Dat is een misverstand, dat staat er niet. Dat is hetzelfde misverstand als dat Paulus zegt, dat mij is bekendgemaakt, deze verborgenheid. En dan leest men het alsof het staat, en aan niemand anders. Dat betekent het niet. Ja, natuurlijk is het nieuwe verbond beloofd aan Israël, op grond van geloof. Maar niet maar aan Israël, maar aan iedereen die gelooft. Alleen Jeremia 31, waar het zo staat, gaat over Israël. Gaat over de dagen dat het tienstammenrijk is weggevoerd reeds, dat het tweestammenrijk weggevoerd wordt en dat Jeruzalem verwoest wordt. En dan zegt hij, niettemin, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken enzovoorts. Komt ook nog goed, een nieuw verbond is ook op hun van toepassing, zeker. En zelfs eerst. En het gaat ook nog door, gaat wel degelijk gebeuren. Maar het is niet exclusief, mede omdat iedereen die wil, deel kan krijgen aan het burgerschap van Israël. Sterker nog, de Efezebrief zegt over de leden van de gemeente, over u en mij dus, dat wij eertijds verre waren van het burgerschap Israëls, om wat voor reden dan ook, maar dat wij inmiddels daaraan deel hebben gekregen, nabij zijn gebracht. En dat betekent dat wij met de gelovigen uit Israël, Joden eigenlijk maar vooruit, maar gebouwd worden op één en hetzelfde fundament tot wel degelijk één huis. En je kunt altijd nog als heiden, als Filistijn of als Fries of wat je maar wil, kun je zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Of andersom. En dan ben je misschien een Moabitische of zo, maar dat maakt allemaal niks uit. Je kunt deel krijgen aan de God van Israël. En daarmee toegevoegd worden aan zijn volk. En dan moet ik weer wat zeggen, dat is niet het werk van de hoge priester. Je hoeft je niet te melden bij de hoge priester. Om deel te krijgen aan het volk. Maar als je deel krijgt aan het volk, dan heb je ineens een hoge priester. Van dat volk namelijk. Dat is waar het over gaat. Het is niet de hoge priesterlijke functie om zondaren te rechtvaardigen. Het is de hoge priesterlijke functie om de gewetens van de leden van zijn volk te reinigen. Nou ja, fundamenteel, hoe doet hij dat dan? Oké, het is zijn verantwoordelijkheid om de leden van zijn volk dat woord van God bekend te maken. En door dat woord, door het bad des waters, door het woord worden wij gereinigd. Efeze 5, Titus 2, ik roep maar even wat, hè. Want daar staat dat zo. En natuurlijk in deze Hebreeënbrief zelf. Alleen heet het daar niet water, maar daar heet het bloed. Toen vroeg ik het nog na aan Johannes. Die zei, ja, dat is twee keer hetzelfde. Maar het is eigenlijk drie keer, want het is de geest, het water en het bloed. Het is in één. Maar goed, dat is één Johannes. Vijf, geloof ik. Ook een omstreden tekst. Om voor de hand liggende redenen. Maar toe maar. Wij moeten ons dus houden aan dat woord. De functie van deze brief is ook dat wij leren verstaan wie de Heer is en wat hij vandaag doet. Vanuit een positie uitermate verhoogd, spreekt hij tot ons. Zorgt er dat dat woord Gods bij ons komt. Het komt wellicht niet bij iedereen. Je krijgt altijd de discussies rondom de koffietafel. Het komt niet bij iedereen, maar de Bijbel zegt dan ook dat je wel de waarheid moet zoeken. En als je echt de waarheid zoekt, zul je die vinden. Als je wil weten hoe het echt zit, maakt de Heer dat bekend. En onze verantwoordelijkheid is om dan ook inderdaad dat woord te aanvaarden. Of het ons gelegen komt of niet, dat is een heel ander ding. Maar het is een ernstige waarschuwing. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Het is een zeer ernstige waarschuwing, want er staat, want indien het woord door de engelen gesproken, dat is gewoon het woord boodschapper hoor. Dus het had ook gewoon kunnen zijn, indien het woord door de boodschappers gesproken. De profeten namelijk uit vers 1. En of daar engelen een rol in spelen bij de overdracht van het woord Gods aan de profeten, ja, waarschijnlijk wel. Maar dat weet ik allemaal niet. Indien het woord door de boden gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, in het verleden, hoe zullen wij ontvlieden? Niet hoe zullen wij ontvlieden, gelovigen, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Want grote zaligheid, of zaligheid met eeuwige heerlijkheid, zo heet het bij andere gelegenheid ergens, dat is de uitdrukking ter aanduiding van de zaligheid van de gemeente van onze dagen. Want die is uitzonderlijk, omdat de gemeente is van eerstgeborenen met op die grond een hemelse positie, een promotie dus feitelijk, van de aarde naar de hemel. Dat is wat het is. En dus heet dat grote zaligheid. Wij worden maar niet behouden, wij worden gemaakt tot koningen en priesters, tot eerstelingen van een nieuwe schepping. En daarmee ambtsdragers daarin. Geen ambten in de gemeente. Maar ja. Hoe zullen wij ontvlieden indien we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Een grote zaligheid, daar komt hij weer, dat is dus gemeentelijke waarheid logischerwijze. Dat is dat wat betrekking heeft op het tegenwoordige werk van Christus. Een grote zaligheid die begonnen zijnde verkondigd te worden. Dit is goed Nederlands hoor, overigens. Begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere. Aan ons bevestigd is geworden door of van degene die gehoord hebben. Hier hebben ze wel hem ingevuld en dat is redelijk goed. Dat zijn uiteraard de discipelen. En God bovendien, ik ben geneigd dat bovendien te splitsen met een spatie ertussen. Bovendien, van bovenaf. Zo schreef je dat vroeger trouwens ook hoor. God bovendien, van boven die apostel nog, medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Dat wil zeggen, niet systematisch, niet als een vanzelfsprekendheid, maar naar zijn wil, naar zijn welbehagen. Bij gelegenheid bevestigde dit dus door tekenen, of bevestigde God door tekenen en wonderen, en wat het maar was allemaal, werking van de geest, de boodschap die gepredikt werd. Die begonnen zijnde verkondigd te worden door de Here. De ultradispensationalist die zegt, als het door de Heer verkondigd werd op aarde, dan ging het dus niet over de gemeente, want het was een verborgenheid. Dus gaat de hele brief niet over gemeentelijke waarheid. Punt. Dat is echt waar, wat ik nu vertel. Dus ik waarschuw je voor dit soort redeneringen. Het is begonnen verkondigd te worden door de Heer. Het is nauwelijks een onderwerp. Ik wil zeggen, ik kan er een keer een conferentie aan wijden, maar ja, dat kun je elke conferentie doen. Ik bedoel, te demonstreren namelijk dat wat de Heer deed en predikte, dat dat rechtstreeks betrekking heeft in het algemeen op zijn tegenwoordige werk als hoofd van de gemeente. Daar gaat het allemaal over. Van links en van rechts en van alle kanten, tegen verschillend perspectief enzovoort. Maar daar gaat het over. Al die tekenen die de Heer deed, zijn tekenen van zijn tegenwoordige werk met betrekking tot de gemeente. Er zijn uitspraken uiteraard ook. Zijn leringen. Misschien komen we het nog tegen, dat zit er wel in. Maar tamelijk vanzelf. Het is begonnen verkondigd te worden door de Heer zelf. Niet expliciet. Je kunt moeilijk zeggen dat hij gemeentelijke waarheid heeft geopenbaard. Dat zei ook verre van mij om dat te zeggen. Want wat ik eigenlijk zei is, hij heeft het vastgelegd en heeft het ons nagelaten. En daar hebben de discipelen later op kunnen teruggrijpen. En andersom, wat de discipelen later predikten, wordt alsnog met terugwerkende kracht bevestigd door de tekenen die er al vooraf gingen. En niet eens alleen de tekenen die de Heer Jezus hier op aarde gedaan heeft. En later trouwens ook nog bevestigd werden en herhaald werden door zijn discipelen. Maar in het bijzonder ook de tekenen die gedaan werden ver daarvoor door Elia en Elisa. En de tekenen nog verder daarvoor door Mozes en Jozua. Al die tekenen zijn illustraties van onze tegenwoordige tijd. En dus blijft waar, het is begonnen verkondigd te worden door de Heeren. Het is aan ons vastgemaakt, bevestigd geworden, vastgemaakt door degene die hem gehoord hebben. De verwijzing naar de discipelen, maar u weet, dit is een anonieme brief, dus er worden geen namen genoemd verder. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen, menigelei kracht en bedelingen des Heilige Geest. Dus van bovenaf. En daarmee ben je weer terug bij bovendien, namelijk bij de rechterhand Gods. Dat zo is, blijkt uit het volgende vers. Vandaar dat ik wat nadruk legde op het woord bovendien. Want het volgende vers zegt, want niet aan de engelen, ik betreur het dat de woorden in die zin zodanig zijn verwisseld dat de kracht eruit verdwenen is. Want wat er staat is, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen, maar daarmee is de klemtoon weg. Wat er staat is, niet aan de engelen, want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen waarover wij spreken. En daarmee wijst dit vers dus terug in elk geval naar Hebreeën 1 vers 5. Nee, vers 4 moet ik zeggen. Hij is treffelijker geworden dan de engelen. Boven de engelen, want de toekomende wereld is niet aan de engelen onderworpen, maar aan Christus, aan de Heer Jezus, aan een mens dus. Oké, ja, dat is zo, historisch is dat volkomen juist. De Zoon des mensen aan de rechterhand Gods in de hemel. De hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek, genomen uit de mensen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. 5 vers 1 weer. Niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onder. De toekomende wereld, dat is gewoon de nieuwe schepping. En al wat erbij hoort. Wereld is trouwens een breed begrip. Ik weet niet eens welk woord voor wereld hier gebruikt wordt. Er zijn een paar verschillende. Het is niet alleen de kosmos eventueel, het is ook de omstandigheden van de wereld. Wat is de samenleving, de koinonia en de oikonomia en wat het maar is allemaal. Het is allemaal wereld eventueel. Maar de toekomende wereld is gewoon de wereld van na de opstanding van Christus. De term toekomende wereld komt in hoge mate overeen met de laatste tijd, laatste dagen, of laatste tijden eventueel, uit onder andere Hebreeën 1 vers 1. Dat is de toekomende wereld. Dat verschil wordt hierna in volgende hoofdstukken nog een paar keer gemaakt. Want die uitdrukking beter, inclusief treffelijker, die duidt altijd op die toekomende wereld. Dat wat na de opstanding van Christus komt, is het onder het betere verbond. Is een nieuw verbond, is een nieuwe schepping, gaat over betere dingen. Dat zijn de toekomende dingen. En niet alleen hier in Hebreeën, maar wij kennen het ook uit Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat God u en mij, ons, levend gemaakt heeft, medelevend gemaakt heeft met Christus en medegezet heeft in de hemel om in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade te tonen waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In de toekomende eeuwen staat er. En abusievelijk wordt het dan gelezen als, ja, dat is nu nog toekomst. Maar dat is niet zo, dat is heden, daar gaat het ook over. Want wij zijn met Christus opgewekt, wij zijn met Christus gezet in de hemel. Daarmee, met de hemelvaart van Christus en de verandering van zijn positie, zijn die toekomende eeuwen aangebroken. Wij maken er deel van uit. Heb je dat nog? Trouwens, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, uitgelaten 1 vers 4. Maar als je getrokken wordt uit de tegenwoordige eeuw, waar kom je dan in terecht? Nou ja, voor dat doel moet je wel een toekomende eeuw uitvinden, toch? Om een antwoord te kunnen geven op die vraag. Dat is toch volkomen logisch. Wij worden overgezet uit de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw. Daarna leg ik dan de andere keer wel weer uitgebreider uit dat naar Bijbelse maatstaven de tegenwoordige eeuw een aflopende zaak is sinds de opstanding van Christus. En officieel eindigt in de wederkomst van Christus. Want het einde der eeuw is de oogst en zo, hè, dat weet je. Dat is in de wederkomst van Christus, het oordeel over de mensheid, de dag des Heren, zoals we die al genoemd hebben. Maar tegelijkertijd is dus bij de opstanding van Christus de toekomende eeuw begonnen. En die is uiteraard nog steeds in ontwikkeling. En als je onder eeuw dan ook nog even verstaat een bepaalde kracht of werking, beginsel, wat actief is, wat ik u van de week ook al gezegd heb, dan begrijpt u dat helemaal. De tegenwoordige eeuw is Satan en de toekomende eeuw is Christus, in essentie. Nou goed, wij worden daaruit getrokken. Maar niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld, van welke wij spreken, onderworpen. Maar iemand heeft ergens betuigd zeggende, wat is de mens? Nou, dat zei ik net, ik zag u schrikken. God heeft de toekomende wereld onderworpen aan een mens. Die hij daarmee dus boven de engelen gesteld heeft. Er staat hier zwart op wit, ik kan het ook niet helpen. Ik zou het ook niet willen trouwens, maar er staat er. Iemand heeft ergens, zie je hoe de apostel dat uit zijn losse pols doet, zo van, niet gelijk hij ook in de tweede psalm zegt, of iets dergelijks, hè? Ofwel heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja gesproken, zeggende, dus iemand ergens, dat weten jullie toch wel. Zoek het maar op, dat is nou even niet van belang. Dat we, maar, of zoals onze Joodse gids dat in Israël altijd zei, dat weet iedereen, zei hij dan. En dan hoefde hij het niet meer uit te leggen. Dan zei hij het gewoon en zegt, dat weet iedereen. En geen bepaald die het geval was, maar ik vind het een prachtige uitspraak. Dat weet iedereen. En anders is het gebrek aan je opvoeding. Moet je bij je ouders wezen. Ja, Iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens? De strekking ervan is dat de toekomende wereld is onderworpen aan een mens die hij voor dat doel verhoogd heeft. Daarom is het vervelend dat men de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling beschouwt als God, geopenbaard in het vlees. Je komt er niet vanaf. Echt niet. Men bedoelt gewoonlijk trouwens niet eens. Ja, men citeert het uit 1 Timotheus 3. Men citeert het uit 1 Timotheus 3, het laatste vers van het hoofdstuk, meen ik. Maar men bedoelt eigenlijk te zeggen, hij was God verborgen in het vlees. Hij zag eruit als mens, maar wij laten ons niet bedotten. Nee, ik zeg het niet spottend. Ik bedoel gewoon, dat is wat men erbij denkt. Maar er staat God geopenbaard in het vlees. Dat was hij niet. En de uitdrukking in 1 Timotheus staat er ook ten onrechte. Ik herinner me geen andere vertalingen dan de Statenvertaling, dus zou u niet kunnen zeggen. Ik verwacht dat het in nieuwere vertalingen is staande gebleven. Want men heeft zulke teksten hard nodig voor de onderbouwing van de drie-eenheidsleer. Maar het woord God staat daar niet. Er staat de verborgenheid is geopenbaard in het vlees. En er staan nog een paar dingen over de verborgenheid. Dit over God. Iemand heeft dat er een keer tussen gefrommeld. Dus in de historie, we weten niet wie. Maar het hoort er niet te staan. Dat weten wij wel. Maar dat is bijvoorbeeld ook het geval met die uitspraak in 1 Johannes 5 over drie zijn er die getuigen op aarde en drie zijn er die getuigen in de hemel enzovoort. Men weet dat de helft van het vers er niet hoort te staan, maar men durft het niet weg te halen, want wat hou je dan nog over ter onderbouwing van de levende drie-eenheid? Dat verzin ik niet, dat is erkend, dat is zo. Men durft het niet weg te halen, maar men weet dat het er niet hoort te staan. En God geopenbaard in het vlees, echt niet. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En hoewel hij kort in de 30 jaar was, nou ja, onder de 35 in elk geval, werd hij beschouwd als een jaar of 50. Hoezo God geopenbaard in het vlees? En hoezo iemand die zich terug moet trekken om te bidden en dan te schreeuwen tot God enzovoort. Hoezo God geopenbaard in het vlees? Echt niet. De enige keer dat er staat dat hij zijn heerlijkheid heeft geopenbaard, was na de bruiloft te Cana in Johannes hoofdstuk 2. Die beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar dat is de heerlijkheid die hij later zou ontvangen. Dat is de heerlijkheid van dat hij water verandert in wijn. Dat hij water, beeld van het woord van God, omzet in nieuw leven. En dat is wat hij nu doet. Zijn tegenwoordige werk. Hebben jullie dat nog? Maar in een teken. Als uitbeelding van zijn toekomstige heerlijke werk. En dat wordt als eerste teken genoemd. Het impliceert dat alle andere tekenen die daarna volgen nog. Er zijn er in Johannes niet zo heel veel trouwens. Maar al die andere tekenen die genoemd worden, dat die precies hetzelfde doen. Een uitbeelding zijn van de heerlijkheid van Christus na zijn opstanding. Van wat zijn woord doet. Die van de wonderbare spijziging. En hij zegt, ik ben het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Ik geef u het leven. En zo, mijn woorden zijn geest en leven. Of denkt u van het hoofdstuk daarvoor, Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. Het water des levens, enzovoorts. Dat is allemaal uitbeelding van zijn tegenwoordige werk, de roeping en opbouw, verzameling van de gemeente. Het leiden van vele zonen tot heerlijkheid, zoals Hebreeën 2 dat dan noemt. Maar terug dan naar Hebreeën 2. Niet aan de engelen, maar iemand heeft betuigd, zeggende, wat is de mens? En daar staat dus, In het Hebreeuws van Psalm 8, Ish, of Enos, dat weet ik dan niet, maar dat is in principe hetzelfde begrip. Een zwakkeling, een sterveling. Er bestaat zelfs een discussie over de vraag of de Heer kon sterven, de Heer Jezus. Kom mij daar niet mee aan. Dat vind ik zo'n volstrekt onmogelijke discussie. Hij stierf toch? Waar hebben we het dan over? Hij werd toch mens om te kunnen sterven? Dus hoezo kon hij sterven? Ja, natuurlijk kon hij sterven. Dat was de hele bedoeling ook. Hiertoe was hij in die uren gekomen enzovoorts. En dat je dan problemen krijgt met zijn godheid. Ja, maar ja, dat heb je niet van mij geleerd. Toch? Dat is wat hij al veel eerder had afgelegd. Nee, waar ik vandaan kom, daar bestaat een discussie over de vraag. Nou, ik geloof dat hij gesetteld is officieel ooit een keer. Op de manier waarop men dat nou eenmaal met concilies en synodes doet. Maar er bestaat de vraag over, wanneer werd de Heer dan de drager van onze zonden? Wanneer dan werd hij vernederd? Wanneer dan legde hij zijn godheid af? Want ja, het staat toch min of meer zo in Filippenzen 2. En de idee is, zo laat mogelijk. Dus toen hij gekruist werd. Of net daarvoor, toen hij gegeeseld werd. Of in de hof van Gethsemane. Daar vind je duidelijk sporen van zijn lijden. En dan nog, misschien dan toch bij zijn doop. Die wordt moeilijker, want ja, dat is het begin van zijn aardse omwandeling namelijk. Maar die is wat moeilijk, omdat bij zijn doop juist staat, deze is mijn zoon, heden heb ik hier, oh nee, in wie ik al mijn welbehagen heb. Die uit Jesaja, enzovoort. Men wil het zo laat mogelijk. En dat het al bij zijn geboorte zou zijn, ja, dat is de moeilijkste. Liever niet, liever zo laat mogelijk. Men heeft liever God in een kribbe. Ik heb ooit wel eens gezegd, dan kan men hem tenminste eruit nemen, ter hand nemen, van de ene hand naar de andere doen gaan en daarna weer netjes terugleggen in de kribbe. Kindje wiegen heet dat, want zo'n God wil men wel. En dat zeg ik dus inderdaad cynisch, ja. Maar denk er maar over na. Maar de Bijbel zegt dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat hij net als wij, heb ik voor me liggen, Hebreeën 2, vlees en bloed deelachtig is geworden. Vers 14. Wanneer dan? Dat is toch geen vraag, mag ik hopen? Bij zijn geboorte hier op aarde. Enzovoort. En dat was opdat hij, vers 14... van hoofdstuk 2, opdat hij door de dood, niet door te sterven, dat staat er ook niet. Het is door de dood heen. Het woord heen voeg ik altijd toe voor alle duidelijkheid, maar het is echt wat er staat. Dia, door. Het Griekse woord door is dia en het wordt gevolgd door een tweede naamval, een genitivus, daar kan je die zien in het Nederlands. Maar dia gevolgd door een tweede aanval door de genitivus betekent er doorheen, erin en eruit. Kan het ook niet helpen. Dat is het, officieel. Grammaticaal, allemaal nagezocht, dat is wat het is. En opdat hij dus door de dood heen, maar de klemtoon ligt daarbij uiteraard niet op de dood in, maar de klemtoon ligt op de weer uit. Want ja, door te sterven doet hij de dood niet teniet. Integendeel, hij doet de dood pas teniet en hij verlost ons eventueel of iemand anders van de dood door ook weer eruit op te staan. Zo van, die is eindelijk verslagen. Iemand heeft de uitgang gevonden. Nou ja, aan iemand is de uitgang getoond, vooruit dan. Oké, iemand heeft die deur voor hem open gedaan. Dit is Johannes 10. Derde der schapen, weet je nog? Voor hem doet de deurwachter open. Die rolt de steen weg namelijk. Dat is wat het is. De uitgang. Opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. voor de goede orde, dat is de duivel. En opdat hij verlossen zou al degenen die met vrezen des doods, met doodsangst heet dat, door alle leven, door heel het leven, aan de slavernij der verderfenis, aan de slavernij onderworpen waren, enzovoorts. Hij werd vlees en bloed deelachtig hier op aarde. Maar die mens, waar het hier dan over gaat, dat is de Heer Jezus, dat is die mens uit Psalm 8. Wie is de mens en wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ooit een keer heb ik die vertaling gezien van gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Maar dat was de vertaling in Psalm 8. En toen heb ik hem vergeleken met wat er hier in Hebreeën staat. En daar stond dan nog steeds dit. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Want er staat heus het woord engel in het Grieks. En in de psalm staat het woord Elohim eventueel. De goden. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de goden. Men heeft het vertaald met engelen en dat zou heel goed kunnen. Het gaat om hemelse wezens immers. Maar het blijft zo, gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld. En met eer en heerlijkheid, heerlijkheid en eer, hebt gij hem gekroond. Sindsdien, het is hetzelfde als daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Opdat in die naam alle knie zich zou buigen. Ik geloof niet, heb ik die aangehaald uit Jesaja? Ik geloof het niet, hè? Had ik eigenlijk wel moeten doen natuurlijk. Ik ben snel weggegaan daar. Maar toen maar. Maar dat is Filippenzen en Jesaja waar het zo staat. En inderdaad, hier staat dan, gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Niet, dat komt pas in de toekomst of iets als totdat, maar het is al gebeurd. En daarom staat er ook, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dat is eveneens nog steeds Psalm 8. Waar dat staat. En dan met grote nadruk staat er dan ook bij. En daarbij heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Als je niet wist wie het geschreven had, zal ik maar zeggen. Dan zou je toch nog een keer moeten denken aan Johannes. Want dat is typisch iets van Johannes. Die zegt het is zo en dus het is niet zus. Die draait het een keer om, loopt er een keer omheen enzovoort. Begrijp me goed, ik denk dat het gewoon Paulus was. Maar de tweede optie zou inderdaad Johannes zijn, ja. Maar de redeneertrand als zodanig van het hele boek. En de inhoud er bovendien van is lijkt mij duidelijk een Paulinische aangelegenheid. Maar ik vind het mooi hoe dat zo samenhangt. En dan staat er... En die is essentieel, maar dat zien wij niet. Nu zien wij nog niet. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus nog een keer, alle dingen zijn hem onderworpen. Wij zien dat echter niet. En dat komt omdat wij van doen hebben in onze dagen met de verborgenheid. En leven in wat dan elders heet, in de Efezebrief namelijk, de bedeling der verborgenheid. Of althans, wij leven in de dagen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen of Gods, of hoe dat maar heten mag. En dat is de term uit de Evangelie. Maar toch zien wij wat, want zin is ook een uitgebreid begrip. Zin is ook converseren. Zin is een synoniem voor leven eigenlijk. Het is namelijk het gemeenschap, het is communicatie. De dokter zeg ik altijd, ziet zijn patiënten. Ik heb er een gekend die zei, ik zie 500 patiënten op een dag. Hij is ermee opgehouden trouwens en is ijlings uit Zuid-Afrika geëmigreerd naar Brittannië, naar Engeland. Want zoveel patiënten zien op een dag, ja dat kan natuurlijk, je kunt ze wel zien, maar je moet ze ook nog behandelen. Maar het heet zien. En dat is mooi. Ik ben blij met dat soort clichématige uitdrukkingen. Want ze geven aan wat het betekent. Er staat ook in deze Hebreeënbrief, staat geloof ik, streef de heiligmaking na zonder het welk niemand de Heere zal zien. Er zijn echt mensen die denken dat daar staat dat als je niet heilig genoeg bent, krijg je de Heer nooit te zien. Wat het betekent is... Dat als die heiligmaking niet plaatsvindt in je leven hier, dan leef je buiten de praktische gemeenschap met de Heer. Buiten de praktische. Nee, wat zei de broeder net? Er hangt, hangt een touwtje uit de brievenbus. Dat vind ik ook wel aardig. Je kunt wel bij hem terecht, maar ja, je onttrekt je daar dan aan. Hè? Je moet wel bij hem terecht en je door hem laten onderwijzen. En anders zul je die gemeenschap met hem niet kennen. Dat is wat het betekent. Maar doe maar. Maar wij zien, niet fysiek, maar we zijn al ziende de onzienlijke, heet dat. Hè? En wij aanmerken, zien, de dingen die men niet ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is en wat mij heten mag. Hè? Wij hebben altijd goede moed, omdat we aanmerken de dingen die wij niet zien, want die zijn eeuwig. Deze dingen namelijk, wij zien wel degelijk, Jezus vindt prachtig hoe er staat. Het is geen tegenstrijdigheid. Er staat eerst, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn en toch, wij zien wel. Maar op een andere manier. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat zijn letterlijk de woorden uit Psalm 8. Zodat het letterlijke antwoord op de vraag, wie is die mens en wie is die zoon des mensen? Het letterlijke antwoord is, in de Bijbel zelf, dat is Jezus. Zie? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, aan wie dus de hele schepping is onderworpen inmiddels, die weliswaar voor korte tijd onder de engelen geworden was. Het wordt herhaald, dus inderdaad op hem van toepassing. En dat was vanwege het lijden des doods. Namelijk, dat was opdat hij door de genade Gods voor allen, niet maar voor ons, voor allen de dood smaken zou. En vervolgens gaat het dan om dat hij daarna vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dat woord zonen is weggevallen en vertaald met kinderen. Dat wil zeggen, is gedevalueerd tot kinderen. Maar het is vers 10. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn. Hem, degene namelijk om wie heel de heilsgeschiedenis draait. Die inhoud geeft aan de hele heilsgeschiedenis. Die vervulling brengt van de beloften Gods, zoveel als ze zijn. Voor hem was het nodig dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En daarmee moest die overste leidsman, hunner zaligheid, dat is de Heer Jezus zelf, moest door lijden geheiligd worden. Dat wil zeggen, door lijden heen aangesteld worden in de dienst, want heilige is aanstelling in de dienst aan God. Dat u niet zegt, heilige betekent apart zetten, dat is een hardnekkig misverstand. Dat betekent het niet, dat impliceert het. Maar in zichzelf is dat niks. Apart zetten, dan word je iemand die in gevangenis gezet wordt, die wordt apart gezet. Maar dat is geen heilige. Heilige is wijden aan specifieke dienst, specifieke taak. En als je dat apart zetten wil noemen, ja, dat is zo, ja. Ja. Maar de term apart zetten of isoleren ligt ook achter het begrip eerstgeboorterecht, begoer. Ik kan u dat niet uitleggen, het is een ingewikkelde taalkundige kwestie, maar de idee die erachter steekt is selecteren voor een bepaald doel. En dat is het uiteraard. Heiligen. Heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen. Dat is wat het is. En daarbij moesten ze gereinigd worden, vandaar dat heilige en reinige synoniemen zijn. Ik heb liever dat je bij heilige denkt aan reinigen, dan dat je bij heilige denkt aan apart zetten. En heilige en reinige, er zijn zelfs schriftplaatsen waar die woorden verwisseld zijn. Hier min of meer ook, maar toen maar. En anders wel in hoofdstuk 5. Maar daar ga ik niet op in nu, ik lees gewoon wat hier staat. Het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsmannen naar zaligheid doorleiden zou heiligen, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Dat mag je niet aan elkaar schrijven, want dan staat er het tegenovergestelde. Goed, er zijn twee mensen die Nederlands begrijpen in de zaal, zie ik. Nou ja, doe maar. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Dat het hier gaat om de gemeente lijkt mij duidelijk. Wij weten dat ook tamelijk zeker, want wat er verder volgt is namelijk citaat uit het Oude Testament. Meerdere citaten zelfs, uit de Psalmen en uit Jesaja. Verwijzingen namelijk naar in het algemeen dat de Heer, de Messias, de Heer uit de dood zou opstaan. Nou ja, zo staat het er niet. Er staat dat hij verlost zou worden van degene die het geweld is. Dat staat er ook niet. Er staat dat hij verlost zou worden van de hoornen des eenhoorns en van des levenmuil en van de hond. Dat is de Kerberus, de helle hond heet dat. Dat zijn oude begrippen ter aanduiding van de dood. En daarna, als hij verlost zou zijn, zou hij het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods bekendmaken, verkondigen aan zijn broederen, namelijk in het midden van een grote gemeente enzovoorts. Ik heb dat niet bij de hand en ik ga het ook niet elke keer vertellen, maar er zijn wel 15 tot 20, ik weet niet precies uit het hoofdschrift, plaatsen in de psalmen alleen al waarin dat wordt aangekondigd. En de belangrijkste weet ik niet, maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk die van psalm 22 die hier wordt aangehaald. Dat is hier in vers 12, volgende vers. Hij schaamt zich niet hen broeders te noemen, medezonen, om zo te zeggen. Zeggende, ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En als u die opzoekt, dat staat bij natuurlijk waar het is, dat is psalm 22. Als er dan al één lijdenspsalm is, dan is het psalm 22. Dat is die psalm van mijn God, waarom zijt gij verre van mijn verlossing? Hebt gij mij verlaten, ja. Verre zijnde van mijn verlossing. En dan vers 20, maar gij heren, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame, mijn unieke, eengeborene. Die termen staan. Red mij van het geweld des honds, verlos mij uit des levenmuil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En dan, zo zal ik uw naam, dat wil zeggen daarna, na die verlossing, zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En het wordt herhaald in vers 26, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen. Wat ik beloofd heb, zal ik doen. In tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen, enzovoorts. Nou, woorden van die strekking vinden we in heel wat andere psalmen ook terug bij herhaling. En het is de beschrijving van dat de Heer verlost zou worden uit de dood. Dat was een verborgenheid, maar lees het en vergelijk het. En dan weet je dat het daarover gaat. En na zijn verlossing uit de dood zou niet meteen zijn koninkrijk openbaar worden. Dat koninkrijk staat beschreven in de laatste verzen van psalm 22, overigens, alsnog en wel degelijk. Maar na zijn opstanding uit de dood zou zijn functie zijn om het woord Gods, de lof Gods, de eer Gods te verkondigen aan zijn broederen. Dat is dan weliswaar een grote gemeente, maar het zijn zijn broederen. Heb je dat nog? Dat zijn wij. Dat is de beschrijving van het tegenwoordige werk van Christus. Hij spreekt tot ons. Het is de beschrijving dus ook van zijn hoge priesterlijke functie. Want dat is de hoge priesterlijke functie. Het bewaren, het verkondigen, het vertellen, het onderwijzen van het woord Gods. En dat is wat hij doet. Daarna wordt in Hebreeën 2 dan ook nog verwezen naar Jesaja. Die is wat moeilijker. De uitdrukking namelijk, zie daar ik en de kinderen. Daar staat wel degelijk kinderen trouwens. Ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Maar die worden hier beschouwd ook als uitbeelding van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd.
Ja? Is dat dan ook hoe het er in de nieuwe schepping uit zal zien? Of we daarvan kunnen weten? Dat dit onze bezigheid zal zijn?
Nou ja, dat wij als priesterlijk volk zullen in de toekomst net zo goed ditzelfde werk doen. Dit woord van God verkondigen, bekendmaken enzovoort. Dit is de priesterlijke functie. Alleen die priesterlijke functie wordt hier met dit soort uitdrukkingen bedekt, verteld. De vraag moet natuurlijk zijn, wie zijn die broederen waar de psalmist het over heeft? Afgezien daarvan moet ik erop wijzen dat die woorden van ik zal verlos mij van dit en zo, betekent dat het hele gebed ook daadwerkelijk een gebed is van de Heer Jezus zelf. Ik zou het bijna vergeten te zeggen, ik vind het ook zo vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Je vindt dus de Heer in verband met zijn aardse omstandigheden wel degelijk geschilderd, om zo te zeggen, met name in de psalmen. Sterker nog, wat je in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes over de Heer Jezus leest, is tamelijk oppervlakkig. Ik bedoel dat letterlijk. Je ziet hem als het ware, hij wordt voor je geschilderd, hij doet wat en hij zegt wat. Maar wat er inwendig gebeurt en hoe hij die dingen beleeft, ja, dat krijg je niet meegedeeld. Vandaar dat daar een soort vacuüm ontstaat waarbinnen de predikant zich kan bewegen. Ik bedoel, verzin het dan maar, hè. Over wat de Heer dacht en voelde enzovoorts. Ik ben een beetje allergisch voor dat soort prediking. Ik heb er ook te veel van gehoord, denk ik, in het verleden. Zo links en rechts, men weet altijd precies wat de Heer dacht en voelde enzovoorts. En hoe hij leed en dat soort dingen. En ik lees het in de Bijbel niet. Niet in de evangelie, helemaal niet zelfs. Ik vind dat de Heer nogal lomp spreekt. En met korte zinnen die niemand begrijpt. En daar staat er dan nog bij ook. Dus ja, of dat nou een goede manier is van communicatie, dat lijkt me niet. Dus je moet concluderen dat dat kennelijk ook niet de bedoeling was en dat ze het pas later zouden verstaan. En dat staat er dan ook. Hebben jullie dat nog? Nou ja. En langs de andere kant, wat er in de Heer omging, om eens een vervelende uitdrukking te gebruiken. Want ik vind het een vage, slappe uitdrukking. Ik heb geen andere, maar niettemin denk ik er zo over wat er in hem omging. Ja. Als je de Heer echt wil leren kennen, dan moet je de psalmen lezen. Ja, daar vind je zijn woorden. Wat hij spreekt, en in het bijzonder, wat hij spreekt niet eens tot mensen om zich heen, maar gaat over de interne communicatie. Van de zoon tot de vader, oké, dat is prematuur, dus ik mag het eigenlijk zo niet zeggen, maar toch... Het is van de dienstknecht dan, de knecht des Heren, met dank aan Jesaja, vele hoofdstukken, de knecht des Heren tegen zijn hemelse meester. Verlos mij. Hoe lang duurt het nog voor die verlossing komt? Verre zijnde van mijn verlossing. Weet u wel, dat soort dingen. Nou ja, die dingen lees je dus, en nou ik het er toch over heb, noem ik toch nog maar... Psalm 40, ik noemde Psalm 22 omdat Hebreeën 2 dat noemt. Maar ik noem u Psalm 40 ook in dit verband. Die wordt namelijk ook nog aangehaald in de Hebreeënbrief. Dus het is niet zo heel ver uit de buurt. daar staat, vers 6, Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten, uw wonderlijke gedachten, aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Dat is wat Johannes later schrijft, tot twee keer toe, meen ik, aan het eind van het Johannes-evangelie. Als ik alles moest opschrijven, dan kon de hele wereld die boeken niet bevatten. Zie? Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Dat is al de verwijzing naar twee verschillende inzettingen onder de wet. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En in uw Bijbel staat er waarschijnlijk ook een verwijzing bij naar Hebreeën 10. Vers 5, waar het aangehaald wordt. Ja. En toen zei ik, zie ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. In Hebreeën, in het begin des boeks is van mij geschreven. En waarom ook niet, want in de rol, in de boekrol is vanaf het begin geschreven over de Heere Jezus, die hier aan het woord is. Nou ja, deze woorden van David worden in de mond van de Heer gelegd. En omdat David een profeet was en wist dat, maar die redenering kent u al uit Handelingen 2. Vers 9, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, uw woord, is in het midden mijns ingewands. Het is te verwijzen naar allerlei mosaïsche, levitische instellingen. De laatste zin trouwens, uw wet is in het midden mijns ingewands, is de tamelijk duidelijke verwijzing naar de Ark des Verbonds. Want de wet bevond zich officieel in het midden des ingewands van de Ark des Verbonds. Die daarmee dus een beeld is van Christus, de Heer Jezus, die het woord Gods bewaarde in zichzelf. En dat doet hij nog. Sterker nog, de uitdrukking, ik heb lust om uw wil te doen, o God, wordt in Hebreeën 10 toegepast, niet op de vernedering van de Heer Jezus Christus, zijn menswording en uiteindelijk uitlopend in zijn lijden en dood, maar het wordt toegepast op de opstanding van Christus, die zegt, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En God stelde hem toen aan als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is de uiteenzetting in Hebreeën 10, maar eigenlijk hier al. En er staat dus ook meteen, vers 10, proef op de sommen. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Diezelfde als uit Psalm 22 uiteraard. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Dat slaat op, de lippen van de priesters zullen het woord bewaren. Zullen de waarheid bewaren. Mijn lippen bedwing ik niet, Heer, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard. Heb je die? Gaat om de prediking van het evangelie. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heer, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Dat is het tegenwoordige werk van Christus sinds zijn opstanding uit de dood. En zo zijn er nog veel meer schriftplaatsen, in ieder geval in de psalmen. Zie. En wat de Heer deed in zijn aardse omwandeling is een voorafschaduwing. Heel zijn leven, praktische leven, is een voorafschaduwing van wat hij tegenwoordig doet. Hij had toen dat stelletje discipelen dat hem volgde, die geen vaste woon- of verblijfplaats hadden, maar ze waren rondom de Heer en hij sprak tot hen, onderwees hen en hij bad voor hen. Het is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En het zogenaamde hoge priesterlijk gebed, dat dus terecht zo heet eigenlijk, vanwege de inhoud daarvan, wordt weliswaar letterlijk van toepassing gebracht op de voorafgaande tijd van de Heer met zijn discipelen, maar het is profetisch de beschrijving van wat de Heer in onze dagen doet. Hij, laat ik het anders zeggen, God geeft ons als gelovigen aan de Heer Jezus Christus, die ons dan bewaart en heiligt in zijn, dan wel Gods, waarheid. En hij verliest er geen ene uit, staat er. Heb je dat nog? Dat is het tegenwoordige werk van Christus als hoge priester. In zijn hemelse functie. En ik zeg dat met nadruk, omdat algemeen de idee is, maar die is ontleend natuurlijk aan heidense religies, algemene idee is, Jezus is God en hij is in de hemel en hij was er altijd al. En ooit was hij op aarde, was hij hier nog maar, dan kon je eens een eindje met hem wandelen, al of niet over het water. Je kunt ook met hem de boot ingaan trouwens, maar dat is ook riskant. Maar vooruit, daar kon je nog eens enzovoort. Maar hij is in de hemel en we weten niet wat hij doet. En af en toe staat er dan iemand op die weet precies wat de Heer gaat doen en wil van u. Enzovoort. En wat nu het plan is. Enzovoort. En de ene keer moeten we Amsterdam bekeren en de andere keer moeten we de Joden naar huis brengen. Die hebben helemaal geen huis, maar goed, moeten we naar huis brengen. En dan bedoelen we niet de hemel. Zoals het lied zegt, breng ze thuis, breng ze thuis, breng de dwalenden tot Jezus. Prachtige tekst als je het mij vraagt. Maar goed, maar dan moeten ze ineens naar zo'n atheïstisch land gebracht worden. Terwijl de mensen die daar wonen, die vragen aan ons altijd, jullie weten toch wat van de Bijbel en van het profetisch woord, moeten we hier blijven, kunnen we hier blijven? Of moeten we al was maar dan vanwege onze kinderen toch maar weer weggaan hier? Ze voelen zich daar niet thuis. Ze worden gedreven ergens door waardoor ze daar zijn. Maar, adrenaline? Ja, waarschijnlijk ook. Maar hardnekkigheid kan ook, dat staat in de Bijbel dat het dat is. Men is hardleers, maar men hoort daar niet thuis. En het is niet de wil van de Heer dat we ze daar brengen. Op geen manier. Zie? Maar omdat men de wil van de Heer niet kent, krijg je dit soort dingen. En dan zegt, maar het is toch het uitverkoren volk. Dan zeg ik, nee, het uitverkoren volk zijn wij. Dat er in de toekomst nog een vervolg op is. Ja, een belangrijk vervolg. Ja, ik weet wat u bedoelt, maar het uitverkoren volk, dat zijn wij. Want wij zijn uitverkorenen, wij hebben deel aan de burgerschap Israëls. We zijn een koninklijk en priesterlijk volk. En voor zover God een werk doet vandaag, doet hij het aan ons, in ons en door ons. Maar het is nog steeds datzelfde werk. Tot roeping, tot opbouw van de gemeente. Dat is wat het is. Dat geldt zelfs voor de prediking van het evangelie. Dat is tot opbouw van de gemeente en niet tot bekering van de wereld. Zo leert de Bijbel dat. Zie? Nee, ja, dat kun je wel anders willen. Maar God zij dank heb ik een God die zijn plan niet verandert omdat wij lobbyen. God is niet democratisch. Echt niet. God is per definitie uiteraard theocratisch. En dat is de enige echte norm. Maar daarmee ook aristocratisch, want hij is de beste. Beter kun je het niet hebben. Nou, je mag er een poosje over nadenken, want mijn tijd zit er voor vanmorgen weer op.